Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de gehele crypto space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen op dit gebied, zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Content uit deze podcast is puur voor entertainment doeleinden en is geen zins financieel en of beleggingsadvies. Welkom en heel veel luisterplezier. Oké, welkom bij de eerste pilot gastaflevering. Deze aflevering ga ik het samen met Bart hebben over crypto. Allereerst excuses voor de matige audio. We moesten wat improviseren, maar volgens mij is het acceptabel. Hou met oordopjes even rekening mee dat er soms een vervelende glitch in kan zitten. En voor de rest, laat na deze aflevering ook even weten wat je ervan vond en of het bijdraagt aan de manier waarop ik crypto informatie met jullie deed. In ieder geval, heel erg bedankt voor jullie komst en heel veel luisterplezier. Oké, welkom bij de Crypto Podcast. Deze aflevering is eigenlijk wel een bijzondere aflevering, want ik zit hier namelijk vandaag niet alleen. Natuurlijk laatst een uitnodiging gedaan om wat mensen uit te nodigen op mijn podcast, om met name even te delen, ja, wat brengt je in aanraking met crypto, waar loop je tegenaan? Dus, ik heb iemand gevonden, Bart. Misschien kun je jezelf even kort voorstellen. En dan gaan we met name vandaag wat behandelen over... waar lopen met name beginnende crypto-investeerders tegenaan? We zitten natuurlijk een beetje in het begin van de boelmarkt. Wat kunnen we verwachten? Dus dat is een beetje waar we het dan met z'n tweeën vandaag over gaan hebben. Maar ik wil eigenlijk eerst even kort het woord geven aan Bart. Welkom.
Ja, dankjewel Sander. Heel fijn ten eerste dat ik op uitnodiging deel mag nemen aan deze podcast. Ik ben inderdaad Bart. Ik zit op dit moment... ruim 2 jaar in de crypto. En sinds die tijd eigenlijk luister ik ook naar de podcast van Sander. Ik heb in het begin vooral heel veel verschillende kanalen geraadpleegd om mezelf een beetje in te lezen. Ik ben in eerste instantie via vrienden, die hadden het over crypto. Ben ik geïnteresseerd geraakt, een beetje over gaan lezen. Ik denk, wauw, dat zijn toch wel mooie verhalen wat je zo hoort. Maar voordat ik er zelf induik... wil ik natuurlijk wel weten waar ik in duik. Zelf ben ik begonnen begin 2022, dus dat is een paar maanden na de vorige piek geweest. Dus ik heb natuurlijk geen idee wat dat precies betekent, een piek en een bullmarkt, en weet ik veel wat voor termen ik destijds allemaal tegenkwam. Zoals gezegd, dus veel ingelezen en eigenlijk zo in 2022... langzaamaan verschillende crypto's die mij aanspraken gaan aankopen. Achteraf, nu op terugkijk, denk ik, ja, mooi moment eigenlijk om ermee te beginnen. Want het is een soort van de start van de bear market. En alles ging nog wel omlaag. Maar eigenlijk gedurende de hele bear market, die, nou ja, zoals ik inmiddels weet, bijna 2 jaar heeft geduurd, heb ik eigenlijk wel een mooi portfolio op kunnen bouwen. Waar ik nu de afgelopen maanden, afgelopen weken, langzaamaan de vruchten van kan gaan plukken. En eigenlijk dat stuk, hè, dus 2 jaar in de bear market, heel veel geleerd. Ik denk ook dat ik gewoon aan de podcast van jou, Sander, heel veel heb gehad. Omdat dat focust op emoties en niet zozeer op technische analyses en dat soort zaken. En daar, ik denk dat dat bij heel veel mensen nog... nog een beetje onderschat wordt hoeveel emoties een rol spelen in dit hele, in de hele crypto-reis. Of financiële reis misschien nog wel breder getrokken. Zoals gezegd, afgelopen weken besef ik dat we wel echt in een bullmarkt gestapt zijn. Zoals ook gezegd, dat is voor mij nieuw. Dus ik maak dagelijks dingen mee dat ik denk, ja, hoe kan dit? Dit moet je inderdaad mee hebben gemaakt om het te geloven. En omdat ik dus, hè, ik noem mezelf beginnende investeerder inderdaad in de crypto, ben ik eigenlijk heel benieuwd naar waar ga ik de komende maanden nog meer tegenaan. Wat ga ik ervaren, wat kan ik verwachten? En daarover zou ik het inderdaad graag vandaag wat meer willen hebben. Dus Sander, misschien is dat een mooie vraag naar jou om mee af te trappen. Wat kan ik als beginnende investeerder in mijn eerste bullmarkt die net begonnen is, zo al gaan verwachten?
Dat is een hele goede vraag. En eigenlijk om een beetje in het verlengde van wat je net zegt, zal het inderdaad vooral een hele emotionele reis worden. En dat klinkt nu heel erg van, nou, wat een pittige tijd. Maar ook als prijzen omhoog gaan, ga je gewoon een hele pittige tijd hebben. In de zin van, heel veel mensen hebben, als ze beginnen met crypto, wel een bepaald idee of een bepaalde verwachting. Ook van een boelmarkt, ook al heb je er nog nooit echt een meegemaakt. Hebben mensen wel een soort van een beetje verwachting van, joh, wat zou mijn portfolio kunnen doen? En het gevaar is in een boelmarkt is dat het voor, met name voor heel veel beginnende investeerders, waarschijnlijk alle verwachtingen gaat overtreffen. En dat je eigenlijk grenzen steeds verder gaat verschuiven. Doelen steeds verder gaat verschuiven. Eindbedrag steeds verder gaat verschuiven. Misschien specifieke prijstargets of projecten steeds verder gaat verschuiven. En dat je eigenlijk op een gegeven moment te lang in de markt blijft zitten. Dat is eigenlijk je grootste uitdaging, zeg maar. En wat je kan verwachten. Super een knotsgekke periode, zeg maar, in de zin van natuurlijk gewoon qua groei van de cryptomarkt, maar in die zin is het eigenlijk voor iedereen in crypto nieuw, omdat eigenlijk toch wel uniek is dat Wall Street nu heel erg meedoet met het spelletje, en we eigenlijk nu ook al zien dat deze cyclus al anders is dan alle voorgaande cyclussen, en eigenlijk in die zin al fundamenteel anders, omdat Bitcoin eigenlijk al all-time highs heeft gemaakt voor de halving, en dat eigenlijk al nooit is voorgekomen. Dus er gebeuren gewoon heel veel dingen op dit moment die gewoon wel duiden op een bijzondere boelmarkt. Ja, en dat Wall Street toch wel heel erg aanwezig gaat zijn. Banken nu natuurlijk een crypto strategie aan het verzinnen zijn. En Wells Fargo, JP Morgan hebben laatst aangekondigd ETF's te gaan aanbieden. Dus ja, in die zin, wat kan ik verwachten? Een hele bizarre periode, denk ik. Maar met name weer toch die emoties die heel erg een rol gaan spelen in hoe succesvol je eigenlijk deze boelmarkt gaat doorlopen. En de kunst is, en dat heb ik ook in voorgaande afleveringen wel aangegeven, is dat de kunst is hoe verder we in de boelmarkt komen, zeg maar, is de kunst dat je op een gegeven moment ook steeds minder gaat doen qua investeren, dollar cost average, en steeds meer eigenlijk in een passieve modus gaat zitten. En wat mensen eigenlijk vaak gaan doen in een boelmarkt, is dat ze juist harder proberen te werken om elke procent eruit te persen, elke dollar eruit te persen. En dat gaat eigenlijk altijd ervoor zorgen dat je juist minder rendement gaat maken. Je gaat gekke switches maken, je gaat groene grafieken najagen, je gaat projecten die misschien een beetje stagneren, maar die wel hele goede fundamenten hebben, ga je ineens uitstappen. Dus het kunst is inderdaad om de komende weken, maanden steeds minder te gaan doen. En investeren is ook een passieve manier om geld te verdienen.
Ja, wat jij zegt inderdaad klinkt heel herkenbaar. Ik ervaar een aantal van de dingen die jij zegt, vooral in mijn hoofd, de afgelopen weken ook. Dus de stijgende lijn, moet ik misschien nu wat bijkopen? Moet ik op dit moment, omdat er net een hele 10%, 20% stijging is geweest, iets verkopen en dan hopen dat die dan weer zakt en op een lager punt bijkopen? Het houdt me heel erg in mijn hoofd bezig. Wat dan dus helpt, is de informatie, de tips die ik onder andere ook in jouw podcast hoor. Maar klopt het dan dat jij zegt, weet je, je kunt het beste gewoon wat je hebt opgebouwd in die bear market, dat heb je, dat stijgt, lekker lean back en dan vooral nadenken over een moment, wanneer ga ik verkopen en hoe ga je dat doen?
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, zeg maar. Je hebt eigenlijk een beetje meerdere fases in een boelmarkt. En de eerste fase is eigenlijk natuurlijk bear market accumulatieperiode. Nou, die hebben we eigenlijk gehad. Dat is natuurlijk gewoon de beste moment om natuurlijk posities te vergaren. En dan is de tweede periode een beetje pre-boelmarkt, zeg maar. En dan, daar is eigenlijk een beetje waar we nu nog een beetje in zitten. Maar dat gaat wat sneller, omdat Bitcoin eigenlijk al nieuwe all-time highs aan het neerzetten is. En dan de derde fase is inderdaad als Bitcoin echt voorbij prijsrecords gaat, prijsdiscovery. Ja, dan zie je gewoon met name in weken, maanden, als prijzen enorm omhoog gaan, zeg maar, heel veel opwaartse prijsactie kunnen gaan zien. En met name ook in altcoins, dat de kansen zijn gewoon heel erg snel uit de markt. En om dan nog wat te doen, is in principe niet heel erg interessant, want de grootste rendementen gaan gewoon heel erg snel de markt uit. Dus dan agressief blijven dollar cost average. In principe gaat je dat dan in de rest van de cyclus niet heel veel meer opleveren. Wat je in de derde fase nog wel zou kunnen doen, is dat heel veel projecten die het komende boelmarkt waarschijnlijk heel erg goed gaan doen. Zijn er nu nog niet eens. Dus nieuwe lanceringen, projecten die in een boelmarkt lanceren, zeg maar. Waar heel veel hype omheen is, waar heel veel interesse in is. Dat zou in die derde fase nog wel iets kunnen zijn om in de gaten te houden. Maar...
Ja, helder. En zeg jij daar dan ook mee dat de mensen die dus nu langzaamaan, hè, omdat er een keer een berichtje op nu.nl staat, omdat je om je heen steeds vaker toch mensen over crypto hoort praten, misschien op je werk, op straat, in de supermarkt, noem het op. Zeg je dan eigenlijk dat het voor die mensen die nog niks met crypto doen te laat is? Want ik kan me daar zelf heel moeilijk een voorstelling mee maken, omdat de bull market eigenlijk pas net begonnen is en die toch in de regel wel vaak... minimaal een jaar duurt.
Nou, ik denk als je puur een beetje denkt dat ze dan een beetje in die tweede fase zitten en dat het nog steeds interessant is om iets te doen met crypto. En dit is ook zo'n periode waarin heel veel mensen nog kennis gaan maken, nieuwe komen, net komen kijken. Alleen het lastigste is, en dat heb ik in mijn podcast ook wel eens wat behandeld, met name als je nu nog langs de sideline staat, zeg maar, zul je dan wel vrij snel knopen moeten doorhakken. Dat kun je niet nog weken, maanden voor je uitschuiven, zeg maar. Ik denk dat mijn inziens nog steeds enorm veel kansen in de markt liggen, zeg maar. Maar je moet al wel specifieker gaan kijken. In welke projecten ga ik dan investeren? Hoe grote marktwaarde hebben die? Welk potentieel rendement zou dat kunnen opleveren? En met name voor mensen die nu beginnen. Zeker met mensen met een vrij klein portfolio tussen aanhalingstekens. Want dat is heel persoonlijk. Maar dat vooral Bitcoin en Ethereum al veel minder interessant zijn. Want het beoogde rendement daarop, stel dat Bitcoin naar 200k gaat, dan vermulg je keer 3, keer 4. Nog steeds bizarre rendementen, maar ten opzichte van de rest van de cryptomarkt, zie je dan daar toch wel heel snel rendementen uit verdwijnen. Dus ik denk dat het nog steeds een heel interessant moment is, alleen je komt op een gegeven moment wel een beetje op een timer. Je moet knopen gaan doorhakken. Komende zomer, komende herfst misschien op zijn laatst, denk ik dat de meeste kansen wel uit de markt zijn.
Ja, want dan zullen ik denk de komende weken, de komende maanden, dat er blijven voorlopig nog wel wat meer mensen bijkomen. Je ziet het wat ik al zei, hè, we vaker in de mainstream media ook voorbij komen, dus dat triggert mensen natuurlijk ook weer om misschien moeten we toch wel iets mee gaan doen. Wat ik dan ook veel lees is exit-strategie. Ik heb jou er ook over gehoord. Ik denk dat dat nu nog een beetje voorbarig is. Hè, dat het nog wel even kan duren. Maar wie ben ik als nieuw op de markt eigenlijk? Nogmaals, nieuw op de boelmarkt. Ik hoor jou ook zeggen van nieuwe all-time high. Daar zitten we nu alweer tegenaan. De halving is nog niet geweest. Normaal gesproken wordt zo'n all-time high na de halving bereikt. Wat voor effect denk je dat dat heeft op deze totale boelmarkt? Betekent dat bijvoorbeeld in jouw ogen dat de hele boelmarkt ook veel korter zal gaan duren? Hè? Dat we dus ook sneller die piek misschien dit jaar al bereiken en dan ook dus veel sneller weer terugvallen in een bear market? Of juist niet, omdat ik me heel goed ook kan voorstellen, juist nu het grote geld van instituties erin komt, dat het misschien daardoor wel... ook weer langer duurt. Ik vind het heel moeilijk om daar een vinger op te leggen.
Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. En ik denk dat het ook aspecten zijn die heel veel mensen bezighouden. Nou, die vraag krijg ik zelf persoonlijk heel vaak gesteld. Van, wat heeft dat voor effect? Feit is dat we nog nooit een all-time high hebben gezien voor de halving. Dat is gewoon een feit. En ik zit zelf een beetje, het is lastig te zeggen wat precies de implicaties gaan zijn van de komst van Wall Street, de inflow van al dat institutionele cash. Maar zelf hou ik rekening met een iets korter durende cyclus. En als er heel in kortere tijd meer geld de markt in komt, gaat op een gegeven moment de markt wel oververhit raken. En dat heeft gewoon wel effect op. Op grote instituties gaan winsten nemen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus normaal zien we vaak vanaf de halving een boelmarkt die ongeveer 12 tot 18 maanden duurt, als je kijkt naar voorgaande. Het zou best kunnen zijn, maar dat is ook iets wat ik dan afkomende maanden moet gaan zien. Dat hangt er ook vanaf hoe snel we bepaalde prijstargets gaan halen. Ik hou zelf rekening met een cyclus die ietsjes korter duurt. En ik hoor heel veel experts ook, experts op macro-economie zeggen van dat we echt tot diep in 2025 een boelmarkt gaan zien. Dat betwijfel ik. Nogmaals, het is wel iets wat ik zelf heel erg nauwlettend in de gaten hou. Want het gevaar daarin zit, is dat je te lang in de markt blijft zitten. En als deze cyclus zich sneller uitspeelt, neemt het gevaar veel sneller toe. Is dat je denkt dat deze cyclus langer gaat duren en toch niet. En daar zit gewoon in het grootste gevaar. Dus,
en ja, dat ik hoor het ook. Hè. Ik hoor het ook. Ik lees het op X. Ik hoor het in de media. Niet per se de mainstream media inderdaad. Maar de experts die dan spreken over ergens eind 2025 gaan we een piek bereiken. Maar ja, ik lees net zoveel berichten die zeggen van deze cyclus wordt korter en misschien gaan we de piek in dit jaar 2024 al bereiken. Dat is natuurlijk niet te voorspellen. Dus dan wordt ook vaak geadviseerd van stap er of verkoop jouw crypto stapsgewijs. Begin op een bepaald moment, verkoop iedere maand of ieder kwartaal een deel. Zorg dat je daarvoor wat plannen hebt. Misschien ook dat je daar per crypto een minimum, of hoe heet het, een verkoopbedrag, een target eigenlijk wil definiëren. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, als de markt oververhit is, dat is eigenlijk wel een trigger van, en dat kan inderdaad nu dit jaar nog gebeuren, kan ook in 2025 gebeuren. Maar hoe herken je dat nou, het oververhitten? Hoe zie jij dat?
Dat is natuurlijk een hele goede vraag. En heel veel mensen willen vaak een 1 plus 1 is 2, zeg maar. Dat is een heel concreet antwoord. Mensen willen op dit soort aspecten ook een heel concreet antwoord. Alleen dat is lastig. En ik heb het al wel vaker benoemd in mijn podcast. Voor mij zijn eigenlijk twee dingen heel erg belangrijk. En 1 is het soms gewoon heel erg sect. Wat geven indicatoren aan? En om het niet heel erg technisch te maken, maar je hebt de monthly moving averages zijn heel erg belangrijk. Wat een bepaalde prijs over een langere periode doet. Dan zijn die moving averages zijn heel erg belangrijk. En waarom zijn die belangrijk? Iedereen kijkt daarnaar. Als iedereen naar dezelfde indicatoren kijkt, doet dus iedereen ook hetzelfde op een bepaald moment. Dus technische indicatoren zullen heel erg belangrijk zijn. Buy cycle indicator is zo'n indicator die heel erg belangrijk zijn. Fear and Greed Index. En eigenlijk vanaf de Fear and Greed Index ga je al meer naar sentiment. Want Fear and Greed Index zegt eigenlijk iets over het sentiment in de markt. En sentiment is eigenlijk puur wat als mensen het in de supermarkt over crypto gaan hebben. Als long lost friends, zeg maar. Vrienden die je jaren niet gezien hebt, je ineens op gaan bellen over, joh, hoe zit dat precies met crypto? Als Coinbase op nummer 1 staat. Het meest gedownloade app, zoals Bitfavo in Nederland het meest gedownloade app is. Dat zijn allemaal tekenen die, als je al die puzzelstukjes dan naast elkaar legt, dus technische indicatoren, sentiment, fear and greed index, je maakt eigenlijk een compleet plaatje dat je kan zeggen van joh, hey, het wordt tijd om uit te stappen. En voor mij is sentiment eigenlijk nog wel belangrijker dan echt die technische indicator. Die ondersteunen vaak het verhaal, zeg maar. Maar sentiment is zo sprekend. Ik zie het terug. Ik ga het terugzien in mijn podcast, in het aantal luisteraars, in het aantal berichten, in het aantal. En met name nieuws gaat het oppikken. Er gaan nieuwsberichten over verschijnen. En als het sentiment is dat iedereen het gevoel krijgt dat hij een genie is en een nieuwe manier van geld verdienen heeft uitgevonden, zijn echt tekenen dat je moet gaan oppassen, zeg maar.
Klinkt als een soort van checklist eigenlijk, hè? Van technische indicatoren, sentiment. En dat kun je dan vervolgens weer onderverdelen in welke technische indicatoren, waar moet je rekening mee houden. Maar ook sentiment zit hem in de Fear and Greed Index, zit hem in die mensen in de supermarkt. Zit hem inderdaad ook een hele goede in het aantal luisteraars naar jouw podcast. Of het aantal mensen wat dan een crypto app exchange downloaden. Dat is super interessant allemaal. Uiteraard weet je dan nog steeds niet van wat is dan het moment, want wat ik al zei, ik hoor nu ook wel eens, ik krijg ook wel eens een vraag van iemand die dan weet dat ik hier iets mee doe, zit je er nog in, hoe ga je op dit moment te werk, dat soort zaken. Af en toe pik je een keer wat op op straat of in de supermarkt, dus dan denk ik al heel gauw, omdat je dat natuurlijk ook als advies in de afgelopen maanden veel hoort, dan denk ik al heel gauw van, is dit dan al het moment om te beginnen komende maand te gaan verkopen? Nu weet ik inmiddels dat het wel heel vroeg is. Maar het is wel, blijft wel moeilijk, ook omdat Bitcoin natuurlijk nu al een all-time high bereikt, wat anders is dan vorige cycli, dan vorige bullruns. Dus het blijft natuurlijk heel erg gissen. En voor mij is dat een beetje de bevestiging van, hey, zorg in ieder geval dat je niet die piek gaat voorspellen, wat je natuurlijk ook overal leest, wat gewoon niet mogelijk is voor 99,9% van iedereen die erin zit. En ga vooral DCA verkopen. En misschien nog een vraag die mij ook al bezighoudt. Hè, is dus, we zitten nu in de bullmarkt, net begonnen eigenlijk. Er zijn al mooie winsten voor veel coins, zijn al bereikt. De verwachting is dat dit nog wel hoger gaat, want de halving is nog niet geweest. Maar ja, totdat er een piek bereikt wordt, wat zijn eigenlijk nog andere zaken die komend jaar, laten we komend jaar zeggen, op de agenda staan, die bijdragen aan de stijging naast de halving?
Nou, heel veel mensen denk ik dat die wat te veel zich doodstouwen op de cryptocyclus. Natuurlijk hebben we een 4-jarige cryptocyclus, maar ik ben van mening. Dat is eigenlijk iets wat ik afgelopen maanden heel veel onderzoek naar gedaan heb. Maar ik denk dat het veel meer een macro-economische cyclus is dan dat het een cryptocyclus is. En heel veel van die cyclussen vallen heel toevallig tussen aanhalingstekens samen. En dat is de liquidity cycle, de election cycle. Dus komend jaar zijn er heel veel landen zijn er verkiezingen. Crypto cycle, de Bitcoin halving valt weer samen met al die dingen. Dat is geen toeval. We zitten macro-economisch gewoon in een vierjaarlijkse cyclus die we eigenlijk vanaf 2008 zijn gaan zien. Na de herstructurering van alle mondiale schulden. En eigenlijk aan het eind van zo'n vierjaarlijkse cyclus moet eigenlijk de rente op de schuld betaald worden. En dat gebeurt eigenlijk altijd in een macro-economische omstandigheden van lage rentes, waarin eigenlijk makkelijk weer geld bijgeprint gaan worden. En Federal Reserve heeft eigenlijk al een paar kleine voorzetjes gegeven. Eind 2023 hebben ze eigenlijk al heel voorzichtig aangegeven, in 2024 gaan we eigenlijk geen rentes meer verhogen. En begin dit jaar kwamen ze vrij snel met de suggestie dat ze mogelijk ook wel rentes gingen verlagen. Zij weten gewoon wat er komend jaar op de agenda staat. En dat is eigenlijk dat we een deel van de schuld, in ieder geval de rente op de schuld die we in COVID hebben opgedaan, moet gaan betaald worden. Ja, ja. Dat kan gewoon niet anders dan de geldprinter aan te zetten. Dus eigenlijk geldprinter aanzetten betekent eigenlijk terugkeer van liquiditeit. En een terugkeer van liquiditeit betekent eigenlijk altijd één ding, is dat assetprijzen omhoog gaan. Omdat je de denominator onderuit haalt. Dus alles wat jij nomineert in dollars gaat automatisch omhoog als jij meer dollars print. Dus als jij debasement of currency, dus het ontwaarden van geld door meer te printen, heeft eigenlijk altijd ten gevolg is dat assetprijzen, goud, zilver, crypto, bitcoin omhoog gaan. En ik denk dat dat veel meer een drijver is dan die cryptocyclus aan zich. Macro-economisch zijn er hele belangrijke factoren die van invloed zijn op eigenlijk de stijging van assetprijzen. En we zien niet alleen stijgingen in crypto, maar we zien S&P breekt record na record. Nasdaq breekt record na record. Nvidia breekt record na record. Dus er ontstaan macro-economische omstandigheden waarin het plausibel is om aan te nemen is dat assetprijzen omhoog gaan met het terugkeren van liquiditeit.
Ja, ik vind dit heel interessant, want dit is iets waar ik me inmiddels wel enigszins van bewust ben, maar waar ik zeker in mijn eerste jaar, hè, dus laten we zeggen 2022, had ik hier geen idee van. En je zegt het zelf al, van ja, is het toeval of niet? Maar al die dingen vallen nu tegelijkertijd in hetzelfde jaar. En dat was 4 jaar geleden ook het geval. Wat je zag is dat destijds een nieuwe piek, een nieuwe all-time high, alles wordt neergezet. Ik denk zelf dat heel veel mensen hier nog helemaal niet bewust van zijn. Van nee, dit zijn de macro-economische factoren en dit is het effect wat het heeft. Of dit is waarom misschien wel zelfs de nieuwe piek ergens komend jaar, komend anderhalf jaar bereikt gaat worden. Dus ook de verkiezingen, ja, klopt. Dat is komend jaar, staat het op de agenda, ook in Amerika. Dus dat zal een heel groot effect kunnen hebben hierop. Liquiditeit, helder verhaal. De rente zag ik in eerste instantie dat er best wel een aantal renteverlagingen voor dit jaar gepland zouden worden. Of doorgevoerd zouden worden in Amerika en ook in Europa. Inmiddels zie ik dat aantal verminderd is, omdat de inflatie niet overal per se afneemt zoals het zou af moeten nemen. Denk jij wel dat de renteverlagingen plaats gaan vinden? Dat denk ik wel, maar Het is wel minder dan het initieel gecommuniceerd. Hoe zie jij dat en wat voor effect zou dat nog kunnen hebben op het geheel rondom crypto?
Nou, kijk, allereerst is het natuurlijk een interessante discussie. Wat kun je aannemen als de chairman van de Federal Reserve iets zegt? Het zijn allemaal vermoedens, het zijn allemaal speculaties. Als je puur kijkt naar wat er dit jaar moet gebeuren, of in ieder geval volgend jaar moet gebeuren, wat je gewoon vaak ziet, en met name in verkiezingsjaren, is dat in verkiezingsjaren wil je eigenlijk stemmen gaan kopen. En dat klinkt heel erg controversieel, maar dat is wel gewoon wat er gebeurt. En dat doe je door met name macro-economisch een aantal dingen door te voeren die heel interessant zijn voor stemmers, die interessant zijn voor financiële markten, die interessant zijn voor Wall Street. Ik denk dat de inflatie veel minder plakkerig is dan iedereen denkt. En dat zie je gewoon terug in. En dat is een beetje misleidend aan financiële markten. Financiële markten kijken vooruit. Het zijn eigenlijk vooruitkijkende indicatoren van wat kunnen we komend jaar verwachten in de macro-economie. En ja, je ziet gewoon daarin enorm de prijs omhoog gaan. En dat komt omdat die markten voorlopen op wat wij in het dagelijks leven wel of niet merken van wat er achter de schermen gebeurt. Dus eigenlijk om antwoord te geven op je vraag, ik denk wel degelijk dat de Federal Reserve dit jaar en uiterlijk volgend jaar wel rentes moet gaan verlagen.
Ja, precies. Ik denk dat ze er inderdaad niet aan ontkomen, maar het is vooral inderdaad, gaat het 8 keer gebeuren of gaat het 2 of 3 keer gebeuren en wordt het dan later in het jaar, waardoor wellicht de boelmarkt ook langer gaat duren of juist niet. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die niet te voorspellen zijn, maar ja, nogmaals, toevallig of heel logisch misschien dat al die zaken in hetzelfde jaar vallen.
Nou, dat is wel opvallend. En dat is eigenlijk, we zien eigenlijk dezelfde dingen die we 4 jaar geleden zagen, zien we nu eigenlijk ook weer terug. En dat is oplopende inflatie, rentes die verhoogd worden. Ook weer naar een kantelpunt waarin inflatie afneemt en uiteindelijk rentes weer verlaagd gaan worden. En de Federal Reserve heeft eigenlijk vanaf het begin aangegeven dat de hoogste prioriteit heeft natuurlijk het verlagen van de inflatie. En dat zou best kunnen dat ze misschien iets langer wachten of misschien wachten tot de inflatie echt onder een bepaald niveau zit tot ze gaan beginnen met renteverlaging. En dat is ook niet, het is ook niet in beton gegoven. Het is ook niet dat als het op dagdatum tijdstip niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Maar de verwachting is wel 2024, 2025 inderdaad wel iets gaat doen als het gaat over macro-economische omstandigheden, renteverlagingen. Omdat op een gegeven moment, we zitten gewoon. Ja, ergens zal wel weer de rente op die schuld betaald moeten worden. En zeker de schuld die we hebben opgedaan in de COVID-tijd. Ja, die schulden ga je pas betalen als de rentes laag zijn.
Ja.
Dus ergens gaat dat gewoon weer terugkeren.
Ja, het zal moeten, anders gaat het helemaal fout als het nu al niet fout gaat. Oké, ik heb hier heel veel van geleerd. Ik heb eigenlijk geen concrete vragen meer nu. Ik weet in ieder geval dat ik nog even rustig achterover kan leunen met het portfolio wat ik heb opgebouwd. Ik weet dat ik eventueel, als ik dat wil, als ik nog ergens wat extra geld kan vinden, dat ik dan nog iets mee kan qua investeren, dat ik niet te laat ben. En ik ga in ieder geval de komende tijd nadenken over een soort van exit-strategie. Niet dat ik dat al heel snel ga toepassen, maar dat ik wel een plan heb. En ik ben heel benieuwd qua emoties of ik dat plan dan ook straks kan uitvoeren. Of dat de emoties eigenlijk de overhand krijgen. En dat ik toch denk van, ja, weet je, laat ik het nog maar een maandje uitstellen. Het verkopen van mijn eerste gedeelte. Dus daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Dat is ook wat ik in jouw podcast, maar op verschillende plekken lees. Hè, de emoties die de overhand krijgen. Ik denk dat dat voor mij een hele grote uitdaging gaat zijn. Juist omdat ik die ervaring nog niet heb van hoe is het nou om af en toe met zulke belachelijke stijgingen van prijzen eigenlijk, hoe daarmee om te gaan.
Nou, niet alleen voor beginners, ik denk ook voor ervaren crypto-investeerders. Het is altijd een lastige periode in principe, zo'n boelmarkt. In de zin van inderdaad je plan blijven uitvoeren, goed stilstaan bij emoties, goed afchecken, joh, waar sta ik, waar ben ik mee bezig, hoe voelt de markt aan. Dat is eigenlijk een constant iets, zeg maar. En het is niet dat je daar elke minuut van de dag helemaal bovenop moet zitten, maar zekere mate van gevoel, daarin is wel belangrijk. En soms daarin ook gewoon op deze manier met mensen sparren die in hetzelfde scheutje zitten, kan ook heel erg bijdragen van, hoe kijk jij er tegenaan, hoe sta jij erin? Jezelf omringen met mensen met hetzelfde passie, of in ieder geval die met hetzelfde bezig zijn, kan wel heel erg helpen, zeg maar. En iets wat ik in mijn begin ook wel gemist had, is dat social media is lastig, YouTube is lastig, en er zijn fantastische content creators. Er wordt heel veel gezegd, maar om daar als beginner een beetje een rode lijn uit te filteren is vrij lastig, zeg maar. Die zegt dit, die zegt dat. Dat loopt soms zo uiteen, en om daar een beetje voor jezelf... Ja, wijs uit worden is gewoon wel een opgave.
Ja, en mij heeft dat inderdaad ook wel geholpen in het begin. Hè? Dus wat ik al zei, ik ben toen ook vrij snel begonnen met naar onder andere jouw podcast te luisteren. Maar ik heb ook inderdaad wat mensen, ofwel via social media of vrienden waarvan ik wist dat ze ook wel iets met crypto deden, die heb ik opgezocht. En gewoon gedachtes uitwisselen, elkaar op die manier helpen. Dus misschien ook nog wel interessant om, voor de rest van de luisteraars, om toch in de toekomst een keer iets met een community of zo. Ik denk dat dat alleen maar helpt als je, als je onderling erover kan praten, hoe zit iemand erin? En dan met name het emotionele aspect. Er zijn natuurlijk tig communities waarvoor je dik geld betaalt, waar dan met de technische indicatoren gesmeten wordt. Maar ik denk niet dat er... heel veel op emoties wordt gestuurd of gepraat, gediscussieerd. Dus dat zou nog wel een interessant idee misschien kunnen zijn. Maar mij heeft dat in ieder geval heel erg geholpen. En dat is nu ook echt wel weer nodig. Ondanks dat je een mooi portfolio misschien hebt opgebouwd. En dat je nu vooral stijgingen ziet. Ik denk dat ik af en toe in mijn hoofd drukker ben op dit moment. Nu we in deze fase zitten dan 2 jaar geleden, toen het eigenlijk vooral iedere maand een beetje inleggen en van dezelfde coins iets standaard kopen. Dat was vrij automatisch en simpel. En nu gebeurt er zo ontzettend veel, en je hoort ook zo ontzettend veel van verschillende mensen, verschillende kanalen, verschillende social media, noem maar op. Wat moet je geloven? Je wordt er helemaal gek van soms.
Nou, kijk, en moet je voorstellen dat je dit op deze pace 12 tot 18 maanden moet volhouden, emotioneel. Dat investeren is echt een marathon. En een bull market is dan best wel een lange periode. Natuurlijk een hele pittige bear market gehad, maar een bull market van 12 tot 18 maanden waarin enorme dingen gebeuren, maar soms ook enorme correcties plaatsvinden. Hè? Dat is ook niet iets wat mensen moeten vergeten. Ook, in een bull market kunnen gewoon soms correcties plaatsvinden van 40%. Ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Moet je wel echt goed weten waar je mee bezig bent. Moet je goed kunnen aanvoelen van, waar zijn we dan in de markt? En is het plausibel dat nog weer herstel plaatsvindt? Of we nog verder stijgen en allerlei van dat soort.
Misschien één laatste vraag, Sander. In ieder geval die me nu nog invalt. Wat ik ook de afgelopen weken veel merk, en ik kan me voorstellen dat dat bij veel mensen het geval is, is de vraag, wat als ik dit had gedaan? En ik weet, je schiet er niet mee op. Maar het is een vraag die ik in verschillende scenario's die ik aan mezelf stel, hè, van wat als ik nou toch van die munt had gekocht die de afgelopen week 50% gestegen is en waar ik bijvoorbeeld 2 weken geleden nog over nadacht, zal ik hem aanschaffen. Maar ook, wat als ik nou niet in die munt die maar 2% gestegen is had geïnvesteerd, maar al dat geld toch had toegevoegd aan een munt die ik misschien wel al heb. En die 50% gestegen is. Heb je advies?
Ja, daar heb ik zeker goed advies op. Dat je dat hebt is logisch, zeg maar. Dat is ook wel hoe menselijk brein werkt. Wij kunnen heel goed analyseren. We zijn heel vaak met de toekomst bezig. We zijn ook heel vaak met het verleden bezig. Dus de gedachte aan zich is niet heel erg. Maar ik denk dat je vooral die energie... En ik heb ook nog steeds wel eens die gedachte, alleen wat mij heel erg helpt, is dat je die energie stopt in, maar wat kan ik dan nu doen op dit moment, zodat ik over 3 maanden kan terugzeggen, niet met what if, maar hey, ik heb toen wel die kans benut. Dus in plaats van, eigenlijk ga je met terugwerkende kracht kijken van, hoe zou mijn toekomstige ik naar een periode kijken, en wat kan ik dan nu daarin doen, zodat ik eigenlijk later tegen mezelf kan zeggen, niet what if, maar kijk, ik heb het toen wel gedaan. En dat is eigenlijk die energie stoppen in kijken naar in het hier en nu. Wat gebeurt er nu? Waar gaat hype naartoe? Wat gebeurt er in crypto? Welke niches zijn interessant? En natuurlijk is dat heel erg persoonlijk, want de een is hier iets meer bij betrokken dan de ander. De ene vindt het iets interessanter dan de ander. Dus dat is heel erg persoonlijk hoe diep je daarin gaat, zeg maar. Maar als je heel erg daarmee zit, moet je vooral die energie stoppen in, maar wat kan ik dan nu doen? En elke dag zijn er kansen in crypto die je nu kan benutten, waar je misschien over 3 maanden van zegt, oh, had ik toen maar. Dus vooral kijken nu. Dus die energie die daar dan verloren gaat in what if, stoppen in. We hebben bijvoorbeeld Solana, een meme token op Solana. Is afgelopen week keer 43 gegaan. Ja, natuurlijk zit ik dan ook wel eens. Ja, als ik dit of als ik dat. Ja. Hey, maar wat is er dan nu? Wat zijn die nieuwe projecten die datzelfde rendement zouden kunnen gaan opleveren, waar ik nu nog iets mee kan? En dat is dagelijks. Alleen met terugwerkende kracht is heel makkelijk, want dan heeft die token zich al laten zien en kun je tegen jezelf zeggen, ja, had ik toen maar. Maar om in het hier en nu eruit te filteren en iets aan te kopen wat nog op niemands radar staat, wat misschien potentieel over 3 maanden wel die rendementen gaat geven. Dan, ja, je zult toch wel heel erg moeten blijven in het hier en nu.
Ja, precies. Ik wat mij zelf ook nog helpt, hè, wat ik wel vaker dan, maar, ja, wat ik dan ook wel vaker besef, is van, ja, maar weet je, ik heb wel in mijn portfolio, de helft van mijn portfolio is wel best veel gestegen. Hè, om het dan te vergelijken met wat als ik 2 jaar geleden niet begonnen was? Wat als ik 2 jaar geleden er wel over na had gedacht, maar nooit begonnen was? En, zoals jij zegt, nog steeds aan de zijlijn had gestaan. Ja, dan zou ik heel veel gemist hebben. Dus misschien is het ook hier weer een klein beetje uitzoomen. En niet alle details van iedere coin bekijken. Wat had ook kunnen gebeuren. Maar gewoon bedenken van, hé, maar ik heb er al zoveel in gestopt. En het heeft me zoveel opgeleverd. Dus eigenlijk een soort van positieve wending eraan geven. Want ja, ook hier denk ik, je kunt je altijd, of het nou stijgt of daalt, of het nou nauwelijks beweegt of ontzettend hard, je kunt je altijd die vraag stellen, wat als? Had ik maar verkocht? Had ik maar verkocht? Want dan had ik er meer uit kunnen halen. En ook hier denk ik dat je nooit, ja, de perfecte score kun je nooit halen. Dus ben blij met wat je wel gehaald hebt.
Nee, ik denk dat dat een hele goede, we hadden het natuurlijk voor de aflevering even over. Hè. Ik denk dat iedereen die nu een crypto portfolio heeft en even kijkt wat die afgelopen maand aan rendement heeft gehaald, ja, dat je niet anders kan zeggen dat het een hele aparte manier is om inderdaad geld te verdienen. En ja, inderdaad, wat als je aan de zijlijn had gestaan en je jezelf niet die kans had gegeven inderdaad. Dus soms inderdaad eens even uitzoomen en gewoon eens even naar je portfolio kijken. Wat voor rendement heb ik afgelopen maand gehaald, zeg maar. Ja, dat had je voordat je in crypto staat waarschijnlijk nooit voor mogelijk geacht. Dus ja, dat zegt ook wel weer iets over. Natuurlijk willen we steeds meer, maar die energie moet wel naar de goede dingen. Een ander dingetje, en ik denk dat ik daar nog niet heel erg antwoord op heb gegeven, Bart, misschien kun je daar ook wel in vinden. Het is ook wel een vraag die ik veel krijg, is, ja, leuk Sander, maar ik denk dat we niet meer een bear market gaan krijgen. Dat is ook wel een vraag die ik veel krijg. Altijd die befaamde supercycle, hè, waar iedereen het dan over heeft. Wat is een supercycle? Is het dat we, de theorie zegt dat we een veel langere boelmarkt krijgen en meerdere jaren, en dat eigenlijk de grootste dips uit de cryptomarkt wel geweest zijn. Die vraag krijg ik heel veel. Mensen denken dat met de komst van Wall Street, met het institutionele geld, die inflow van kapitaal alleen maar zal doorvloeien de markt in. Ik denk echter, en ik zie steeds meer dingen ontstaan, met name in het technische aspect van crypto, dat ik denk van, er kon wel eens een hele pittige bear market komen. En dat heeft met name te maken, en dat is, dat heeft eigenlijk te maken met derivaten. Derivaten is een vrij technische ding, maar eigenlijk komt het erop neer dat je tegenwoordig bijvoorbeeld met je Ethereum verschillende dingen kan doen. Je kunt je Ethereum steken, je kunt je Ethereum resteken, je kunt je Ethereum liquid steken. Je kunt je tokens meerdere keren gebruiken in allerlei protocollen. Allemaal DeFi protocollen. En het eigenlijk wat we aan het doen zijn technisch gezien in crypto, we zijn allemaal derivaten aan het creëren. Eigenlijk financiële producten die meerdere keren worden gebruikt, uitgegeven. En daar schuilt een enorm gevaar in, met name als we straks inderdaad de markt kantelt en mensen proberen te verzilveren uit die protocollen, proberen te stappen. Eigenlijk is een soort kaartenheus aan het ontstaan, waardoor ik denk dat er een enorme bear market kan komen. En met name als Wall Street inderdaad de markt een bepaalde kant op gaat drukken, zeg maar. Want neem van mij aan, BlackRock zit er niet in om community sensor voor de technologie. Die zit hier gewoon in voor de knaken. Net als jij en ik. En dat is wel belangrijk om te blijven beseffen. Kijk, we zitten niet gezellig met z'n allen rond het kampvuur marshmallows te warm maken. Maar we zijn hier aan het eind van de dag om geld te verdienen. En al die aspecten, denk niet dat het anders gaat dan de andere keer. Denk niet dat BlackRock hier voor eeuwig in blijft zitten en met ons rond het kampvuur zitten en dat we met z'n allen rijk worden. Technisch gezien, alle derivaten, alle dingen die meerdere keren uitgegeven worden, komst van Wall Street, je hoeft maar de markt een drukje op te geven en dan kunnen zij gewoon de markt shorten en op die manier ook gewoon hun geld pakken. Dus ik denk dat dat wel. Mijn advies zou echt zijn, zet dat uit je hoofd. Want dat gaat je echt. En hoe zou je dat kunnen ondervangen? Ja, maar Sandy zegt ook al, je moet meerdere scenario's. Hou dan een heel klein moonbergje over aan het eind van die boelmarkt, zeg maar. Als we dan nog wel, dat je dan misschien daar nog iets mee kan doen. Maar...
Ja, precies. Nee, ik denk dat we daar wel op één lijn zitten. Hè. Ik verwacht niet een supercycle die nooit meer stopt. Juist omdat het wel bevestigd is dat er altijd cycli zijn van 4 jaar. Ja, het kan anders zijn. Ik snap dat mensen dat denken. Zeker omdat het ook daar wordt je kapot mee gegooid online en noem maar op. En misschien duurt deze bull market langer, maar misschien duurt die ook wel korter. Dat is gewoon heel moeilijk te voorspellen. Maar dit zal niet voor eeuwig blijven duren. En ik denk dat misschien nog wel een mooie vervolgvraag vanuit mij is dan van oké, en wat daarna? Is het dan over 4 jaar weer kassa? Vooral, dat is vooral een vraag die bij mij naar boven komt, omdat we het wel nu natuurlijk hebben, dat instituties de eerste keer instappen, dat het in die zin misschien een langere boelmarkt kan worden, een grotere boelmarkt. En ja, nogmaals, stel dat inderdaad alles straks weer omlaag gaat in 2025 of 2026, misschien geen idee. Komt er vervolgens nog een cyclus en is die, of een bullmarkt, en is die dan mogelijk weer net zo groot als deze, of kleiner, of misschien juist wel om een of andere reden groter?
Ik denk een hele interessante vraag, best wel een relevante vraag. Maar het mooie hiervan is dat je er aan zich nu nog niet iets mee hoeft. Als je gewoon deze boelmarkt je kaart goed speelt en op de juiste manier gewoon je rendement pakt. Als dan de omstandigheden toelaten dat we nog een cyclus gaan krijgen, heb je in ieder geval een cashpositie opgebouwd om die kans weer te benutten.
Ja.
Als je het mij persoonlijk vraagt, ook wat ingewijden in crypto, vind ik wel op zich wel een interessante discussie. Denken heel veel mensen dat we na deze cyclus nog een soortgelijke cyclus krijgen. Wat daar precies de onderbouwing voor is. Ja, valt dan nog te discussiëren, maar het, in ieder geval 3 cyclussen vooruitkijken is te lang. Het is te moeilijk om dan te zeggen wat gaat de komst van Wall Street, de ETF's, wat voor financiële producten gaan we nog meer krijgen. Het is te lastig om te zeggen inderdaad hoe lang dit doorgaat qua cryptocyclus. Maar ingewijden zeggen, en op zich kan ik me daar wel een beetje in vinden, ik denk dat we na deze cyclus nog wel een cyclus gaan krijgen. Wall Street heeft er dan mee aangeproefd. Wall Street heeft zijn winsten gepakt. Er worden misschien nieuwe financiële producten ontwikkeld. Nieuwe ETF's. Meer banken zijn inmiddels verder. Dus ik zie wel dat we dan naar een bear market die vrij hevig gaat worden, denk ik, wel weer een opwaartse cyclus gaan krijgen. Mede omdat dat Wall Street dit toch een eerste kennismaking is. En er is nog zoveel meer dan alleen Bitcoin, Ethereum. En dat gaat zeker onderdeel uitmaken van het traditionele financiële systeem. Gaat zeker onderdeel uitmaken van hoe banken omgaan met assets. Hoe asset managers omgaan met assets. Dus 2 cyclussen vind ik wel plausibel. Maar in die zin bereid je je daar gewoon op voor door aan het eind van die boelmarkt gewoon te cashen en een cashpositie op te bouwen.
Ja, precies. Dus inderdaad, als je waarschijnlijk op de juiste manier eruit gaat stappen met een goede exit-strategie straks, dan kun je echt daar weer bijvoorbeeld een 10% van de winst die je gepakt hebt, leg je alvast klaar voor de volgende cyclus die er, als ik jou zo hoor, in ieder geval wel nog aan gaat komen. Oké.
Ja, daar ga ik wel vanuit. En moet je voorstellen, dit is natuurlijk gewoon puur een beetje speculeren, zeg maar. Stel, pak een beet, Bitcoin zou naar 150k gaan deze cyclus. En jij pakt daar een beetje je winst, hè, hypothetisch. Ik benoem alleen even Bitcoin, want dat maakt het wat makkelijker om te snappen. Dus stel ja. jij cash ergens tussen 100k, 150k cash jij je Bitcoin positie uit. En stel dat wij een bear market gaan krijgen en Bitcoin gaat terug naar 50k, misschien wel 30k. Ik zou op dat soort levels niet bang zijn om opnieuw Bitcoin in te kopen. Ook al zouden we niet een traditionele cryptocyclus weer krijgen. Of zou de markt misschien fundamenteel iets veranderd zijn. Ik zou tegen dat soort levels any day Bitcoin durven aankopen.
Ja.
Dus ik denk dat het er soms ook gewoon kijken is van, hey, wat is de prijs van een asset op een bepaald moment. En is het interessant om te kopen.
Ja, dat is wel een interessant punt wat je aanhaalt. Want dat is bij mij natuurlijk vaak de vraag van, hey, als iets 200% is gestegen de afgelopen maanden, ja, is het dan nu nog wel slim om het te kopen? En ik denk dat het daarvoor belangrijk is om de fundamentals te begrijpen. Hè? Wat houdt die coin precies in? Wat staat die voor? En ook gewoon naar het totaalplaatje weer te kijken van, we zitten pas op in het begin van deze bullmarkt. Dus de kans dat die alsnog gaat stijgen, ondanks dat je er nu 4 keer misschien zoveel voor betaalt als 2 maanden geleden, dat wil niet zeggen dat hij niet meer gaat stijgen of dat hij niet nog een keer 4 keer kan gaan stijgen. Maar dat is, ja, ook omdat er gewoon zo ontzettend veel crypto munten zijn, is dat natuurlijk heel moeilijk om, vind ik in ieder geval, om daar altijd een duidelijke keuze in te kunnen maken. Of een keuze die voor mezelf gerechtvaardigd wordt, of bedoel ik dan. Dus interessant om er in ieder geval op die manier als beginnende crypto-investeerder, eerste bullmarkt, om op die manier even met jou te sparren in ieder geval. Dus nogmaals, ik heb er heel veel aan gehad. Ik hoop ook dat dit gewoon iets toevoegt voor de luisteraars. Om misschien ook andere mensen uit te nodigen om een keer met jou te sparren, Sander, over vragen die zij om een bepaald onderwerp binnen de crypto-markt hebben. Maar ik ben in ieder geval weer weer een stuk wijzer geworden.
Ja, ik denk dat dit soort gesprekken is gewoon gedachten uitwisselen, zienswijzes uitwisselen. Mijn zienswijze is mijn zienswijze. En mensen zien daar misschien een bepaalde waarde in, omdat ik dit al een tijdje doe, voordat ik dat op een bepaalde manier verkondig. Maar aan het eind van de dag is het niet meer dan mijn zienswijze. En zo heeft iedereen zijn eigen zienswijze. En ik denk, als je daar het met elkaar gewoon over kan hebben, zeg maar. En ik denk dat dat ook nog wel iets is waar crypto als community enorm in kan groeien. Het niet elkaar afzeiken. Oh, jij zit niet in XRP, dus weet je, dat tribalisme. Maar inderdaad, het gewoon met elkaar hebben over, hey joh, wat kunnen we verwachten? Hoe sta jij erin? Hoe sta ik erin? Overal zit wel wat in, zeg maar. Dat heeft niet per se iets met ervaring te maken. Maar gewoon, ja, iedereen heeft een ander startpunt. Iedereen heeft een ander portfolio. Iedereen heeft een andere perceptie van geld. Alleen dat is al heel erg interessant om het met elkaar over te hebben. En helemaal als het dan gaat over inderdaad, ja, wat gaan we dan verwachten? Ja, ik denk dat het er met elkaar over hebben enorm kan bijdragen om gewoon rustig je ding te doen.
Ja, ik denk dat het elkaar opzoeken heel waardevol kan zijn. Ook omdat er gewoon, ik herken in ieder geval bij mij heel veel mensen om mij heen doen er nog niks mee. Of ze praten er niet over. Ik merk ook, als je het er dan een keer over hebt, in een groep waar mensen bij zitten die er nog niks mee doen, die hebben er ook vaak geen zin in, niet geïnteresseerd in, dat snap ik. Maar ik denk dat het dan juist waardevol kan zijn als je elkaar opzoekt en dat je gezamenlijk weet waarover je het hebt, dat je elkaar adviezen kan geven hoe je in bepaalde situaties handelt. In ieder geval, nogmaals, dat heeft mij in het begin en nu nog steeds heel erg geholpen. En ik hoop dus ook dat wij vandaag in ieder geval een aantal vragen hebben besproken die, en ik denk het wel, maar dat is natuurlijk aan de luisteraar zelf, waar mensen ook iets aan hebben gehad, die mensen zich misschien ook wel afvroegen en waar ze nu een antwoord op hebben. Of in ieder geval een richting hoe ze met een bepaalde situatie beter om kunnen gaan. Dus mooi om daar in ieder geval iets aan te bijgedragen te hebben.
Ja, nee, zeker Bart. In ieder geval dank je wel daarvoor. En dan wil ik bij deze ook deze aflevering afsluiten. Allereerst even excuses voor de matige audio. We moesten een beetje improviseren, maar volgens mij is het acceptabel voor een eerste keer. Maar laat ook vooral even weten op Instagram wat je van deze aflevering vond. En of dit iets bijdraagt aan informatievoorziening richting jullie en of dit iets is wat we in de toekomst vaker zouden kunnen doen. Dus laat dat vooral even weten via Instagram. Dan wil ik jullie weer heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram @sandervrieswijk.nl. Tot de volgende keer.